Nijmegen groeit. Het aantal inwoners stijgt, terwijl de stadsgrenzen gelijk blijven. Dat brengt allerlei dilemma's en uitdagingen mee. Hoe geven we de stad samen vorm voor de toekomst? Dat onderzoeken we in de Groeipijnen van Nijmegen. In deze podcast gaat burgemeester Bruls in gesprek met gasten die de uitdagingen persoonlijk of vanuit hun werk goed kennen. Met dit keer mensen met onbegrepen gedrag. Ja, welkom luisteraars bij deze tweede aflevering van De Groeipijnen van Nijmegen. Mijn naam is Gijs de Bakker en ik ben je host voor deze podcast. En ik zit hier natuurlijk weer met de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Welkom terug in uw eigen podcast.
Ja, hallo. Ik was er even uit, maar we zitten er gelukkig weer in.
Ja, weer in de prachtige Trevenzaal. Mooi decor voor deze podcast. En klaar voor een nieuw onderwerp.
Ja.
Zullen we daar meteen naartoe gaan?
Zeker.
Ja, want we komen het steeds vaker tegen in de media. Incidenten rond mensen met onbegrepen gedrag nemen toe. Soms is er sprake van ernstige overlast en gevaar voor buren. Dat valt lastig op te lossen, zelfs als hulpverlening nauw betrokken is. In een stad die groeit en waar we dichter op elkaar gaan leven, wordt het steeds meer zichtbaar. Wat betekent dit? En vooral, wat kunnen we eraan doen? Daarover praten we in deze aflevering. Ja, meneer Bruls, een onderwerp dat steeds vaker in de media verschijnt dus. En dat is ook niet gek, want in 2024 ontving de politie tot augustus 2174 meldingen van overlast door verwarde personen in Nijmegen. En even om daar een stuk context te schetsen, 10 jaar geleden zaten we nog op 735 meldingen. Dus dat aantal stijgt en het stijgt ook steeds sneller. Hoe zou dat komen?
Ja, het zijn echt ongelooflijke getallen. In 23 ging het dus om bijvoorbeeld gemiddeld 6 meldingen per dag alleen in Nijmegen. Mm-hmm. Kijk, het zijn natuurlijk meldingen over mensen met onbegrepen gedrag. Daar zit echt van alles onder. Hè. Dat kan gaan over een psychiatrische stoornis. Daar denk je misschien eerst aan. Maar het kan ook gaan over verslavingsproblematiek. Mm-hmm. Of een gedragsstoornis die iemand heeft. Er zijn heel veel oorzaken te noemen. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben we niet 1 echt sluitende analyse zeggen, nou hier ligt het aan. 1 belangrijke wil ik nu al noemen. En de anderen zullen ook wel gedurende deze podcast wel verder langskomen. Ja. Wat we merken is dat sinds we hebben ingezet dat mensen meer thuis of in een woonomgeving moeten verblijven. Waar we ze vroeger, zeg maar tot 1 jaar of 10 geleden, in een kliniek ergens mooi in de bossen weggestopt lieten verzorgen. Die laten we steeds meer in een woonomgeving.
In de maatschappij dus.
In de maatschappij wonen.
En met een duur woord heet dat extramuraliseren.
Extramuralisering heet dat. En op zich is dat een goede beweging, omdat dat ook goed is voor die ontwikkeling van de betreffende mensen. Maar dat leidt wel tot toenemend aantal klachten. Soms zelfs heel ernstig over echt geweld wat toegepast wordt. Ja. Omdat die mensen niet meer die begeleiding natuurlijk hebben, zoals in een kliniek.
Ja. U geeft aan, we kunnen niet alle oorzaken, we hebben het niet helemaal scherp, maar kunt u er nog eens een aantal noemen?
Nou kijk, de samenleving is natuurlijk ook wel veranderd. We leven natuurlijk ook drukker. Je ziet zeker in een stad als Nijmegen, we gaan meer op elkaar wonen. Hè. En er zijn misschien ook wel meer prikkels, hè, zeggen psychologen wel eens. De samenleving is sneller, opwindender, gevaarlijker. En daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. Ja. En het is een cocktail waar we nogmaals de eenduidige analyse heb ik nog niet gezien. Nee.
Nou, het is duidelijk een heel complex probleem waar meerdere zaken een rol spelen. Laten we in ieder geval in deze podcast een begin maken met een analyse daarvan. Van ja, hoe zouden we hier nu oplossingen in kunnen bieden? En dat kunnen we niet alleen. Dus laten we onze gast erbij halen. Ja, want elke aflevering denkt iemand met ons mee. Iemand die persoonlijk of vanuit werk betrokken is bij het onderwerp. Ja, en normaal gesproken zouden we nu vertellen wie dit is. Zo hebben we dat in aflevering 1 ook gedaan. Maar het gaat in deze aflevering iets anders.
Ja, dat klopt. Kijk, onze gast die weet uit eigen ervaring hoe het is om te leven met een buur met onbegrepen gedrag. Maar ze heeft ook echt een bredere kijk op het onderwerp en is daar ook mee bezig. Nou ja, en om de privacy van de buur niet te schaden, ook om erop te letten dat de verhoudingen in de buurt goed blijven, hebben we ervoor gekozen om haar anoniem te laten blijven. En gaan we dus ook niet specifiek op die situatie in. Dat hoeft ook niet, want onze gast weet er gewoon heel veel van. En dat is gewoon waardevol om met elkaar te spreken. En het zegt natuurlijk ook wel iets over de complexiteit van het probleem. Ja. Hè? Dit is niet zoiets van, ik heb een lastige buur en ik meld dat en dan lossen we dat op en dan leven we vrolijk verder. Nee, de verhoudingen kunnen echt wel fors beschadigd worden. En nou ja, dat illustreert dit.
Ja, inderdaad, dat zegt iets over de complexiteit van dit probleem. Dus we blijven anoniem. Maar ik heet u toch welkom, mevrouw.
Nou, hartelijk dank. Hartelijk dank dat ik uitgenodigd ben om hierover dit complexe onderwerp met u van gedachten te mogen wisselen.
Fijn dat u uw bijdrage wilt leveren. Om maar eens te beginnen, waarom hebt u eigenlijk ja gezegd tegen deze uitnodiging?
Nou, om te beginnen wil ik gezegd hebben dat ik alle begrip heb voor mensen met onbegrepen gedrag. En ook vanuit mijn professionele achtergrond weet ik dat niemand problemen wil hebben, dat het heel vervelend is om ziek te zijn en dat je altijd hoopt dat je geholpen kunt worden. Ja. Maar ik heb in de loop van de jaren heb ik gezien dat hulpverlening lang niet altijd slaagt om een persoon te kunnen helpen. Mm-hmm. Daar wil ik graag aandacht voor vragen. En ook wil ik graag de aandacht vragen voor de consequenties die dat heeft. Enerzijds voor de persoon zelf, als die niet geholpen wordt, dat de problemen op kunnen lopen. Maar anderzijds ook voor de omwonenden die te maken krijgen met overlast, wat soms echt ernstige vormen aanneemt. En dat je dan eigenlijk terechtkomt in een hele ongezonde leefsituatie voor iedereen eigenlijk.
Ja, want die ervaring heeft u en vanuit die ervaring heeft u ook het nodige daarover geleerd. Mm-hmm. En daar gaan we het in deze aflevering verder over hebben. Toch eerst even nog, burgemeester, wat merkt u in de stad van overlast op mensen met onbegrepen gedrag?
Nou, dat het stijgt. En je merkt dat in een zich individualiserende samenleving we ook wat minder accepteren of niet gewend zijn om mensen met een bepaald gedrag te hebben. Mm-hmm. Vroeger hadden we van die paradijsvogels elke dorp of een wijk. En ik ben ervan overtuigd die het nog steeds zo zijn. Maar de acceptatie daarvan is ook niet al te vanzelfsprekend. Maar aan de andere kant, ik begrijp ook wel, en daar maak ik me ook zorgen over, dat, kijk, acceptatie is één ding, maar als er echt overlast of gewelddadig gedrag uit voortkomt, ja, dat kan je eigenlijk ook niet accepteren als samenleving. Nee. Daar moeten we iets mee doen.
Nee, dus het is eigenlijk een onderscheid. Hè. In die meldingen zit voor een deel dat we minder begrip misschien hebben voor mensen die net even wat anders zijn.
Ik merk soms dat in sommige gevallen is één iemand verantwoordelijk voor heel veel meldingen. En dan heeft het ook wel te maken met de acceptatie. Hè? Want waarom heeft de een de behoefte om heel veel te melden, terwijl een andere buur het niet doet?
Daar klinkt ook een appel in door, dat u er iets verwacht van.
Ja, ik denk dat in heel veel situaties, en dat is wat wij ook vragen, dat je ook de vraag moet stellen van, hey, en wat doe je zelf als buurt? Hoe ga je daarmee mee om?
Nou, dat lijkt me een hele waardevolle oproep. Maar soms gaat het natuurlijk om serieuze overlast, om schrijnende gevallen zelfs. En ook dan is eigenlijk wel de eerste stap om hier met elkaar over te proberen te praten. Maar als dat niet gaat, nou, mevrouw, dan ga ik toch naar u. Van, ja, hoe kijkt u hiernaar?
Nou, ik ben het zonder meer eens met meneer Bruls dat je als buurtgenoot zelf daar ook een verantwoordelijkheid in hebt in het kader van goed buurschap. Ja. Hè? Dus in principe ga je natuurlijk eerst zelf kijken of je het gesprek aan kunt gaan. Maar zoals u begrijpt gaat het hier dan niet om een gezellig buurpraatje. Want je weet of je hebt al in de gaten dat er problemen spelen. Ja. Dus dat is voor veel mensen al best een hoge drempel om die stap te zetten. Ja. Wat ik zelf zie is dat mensen het dan toch makkelijker vinden om weg te kijken. Een beetje afhankelijk van hoeveel last dat je hebt.
Mm-hmm. Dus in eerste instantie niets doen dan?
Ja, precies. Ja. Even los van dat wegkijken niet zozeer mijn natuur is. Mm-hmm. Is dat eigenlijk ook helemaal geen optie als je gewoon echt last hebt en dan moet je het gesprek ook wel aangaan met ook wel het risico dat je dat niet in dank afgenomen wordt. He, want iemand heeft al problemen en eigenlijk kom je nog een probleem erbij vertellen. Ja. Dus daar zit altijd een risico in en de bereidheid moet dus van twee kanten komen om dat gesprek aan te willen gaan.
Het moet van twee kanten komen, wat bedoelt u daar precies mee?
Nou, kijk, op het moment dat je last hebt van iemand, dan wil je dat bespreekbaar gaan maken. Ja. Maar om het gesprek dan aan te willen gaan vanuit de persoon waarmee je dat gesprek wil gaan voeren, die moet daar natuurlijk open voor staan.
Ja.
En het is ook de vraag van wat iemand daar dan over kwijt wil, van wat er aan de hand is. Ja. Hoef ik allemaal op zich niet te weten, maar het is wel fijn om te weten of iemand bijvoorbeeld hulp ingeroepen heeft. Hè. Dat maakt het dan wat acceptabeler, dan weet je dat eraan gewerkt wordt.
Ja.
En het zou het wederzijds begrip ten goede komen als ook de hulpverlening daar oog voor heeft. De persoon zelf, maar ook voor de omwonenden. Zodat je je gehoord voelt. Maar goed, mijn ervaring is dat de hulpverlening zo lang niet altijd werkt.
Dat gehoord voelen, als ik daarop mag inzoomen, zonder dat we te veel over uw situatie gaan hebben. Maar wat doet het met de buurt en wat doet het met u?
Ja, dat is een Een hele goede vraag. Dat is bijna niet uit te leggen van wat dat met je doet. Zeker niet als je daar al heel lang met zo'n situatie te maken hebt. Mm-hmm. In beginsel hou je jezelf voor. Het is een tijdelijk iets. Iedereen heeft wel eens een moeilijke fase in zijn leven. En ja, dan accepteer je ook dat dat misschien met wat overlast gepaard gaat. Mm-hmm. Onder het mom van het is tijdelijk. Maar op het moment dat dat meer een structureel karakter krijgt, dan gaat het echt wel impact hebben op je eigen persoonlijke levenssfeer. Ja. Die verstoord raakt, woongenot raakt verstoord. En je voelt je gewoon niet meer gemak in je eigen veilige thuis van mezelf.
Ja.
Dus dat is
dat
heeft een flinke impact, ja.
Ja. En ook met de buurt als geheel. Daar kan me voorstellen dat het daar ook invloed op heeft.
Zeker. Kijk, doorgaans is het zo dat mensen wel in de gaten hebben als er ergens wat speelt. Het is natuurlijk geen onderwerp van gesprek, want het is al erg genoeg als iemand in de problemen zit. Iedereen gaat daar in eerste lijn op zijn eigen manier mee om. Mm-hmm. Maar op het moment dat het meer zichtbaarder wordt en meer erger wordt en ook meer buurtbewoners ermee te maken krijgen, dan zie je ook dat meer mensen er wat van gaan vinden. Mm-hmm. En dan wordt het ineens wel onderwerp van gesprek in een buurt. En dat is eigenlijk niet wat je wil.
Ja, want hoe gaat zo'n buurt daar dan mee om? U geeft aan, er wordt op een gegeven moment meer over gesproken. Wordt dat ook gemeld op een gegeven moment? Hoe gaat dat in zijn werk als buurt?
Nou, kijk, eerst in de eerste lijn probeer je het zelf op te lossen. Maar op een gegeven ogenblik, als je daar niet doorheen komt, dan is de rek eruit en dan weet je eigenlijk ook niet meer wat je moet doen. En dan is de consequentie dat je gaat melden. Dat is ook het advies wat er dan gegeven wordt om te melden. Nou, ook al weet je dat politie daar niet voor bedoeld is. Weet je, dat is ook een hele hoge drempel om überhaupt zo'n melding te gaan, gaan doen.
Ja.
Dus dat is ook al belastend. Ja, maar als je geen andere optie hebt, alle andere wegen zijn doodgelopen, dan moet je wel. Want niks doen is namelijk geen optie.
Nee. Burgemeester, hoe luistert u hiernaar?
Ja, ik vind het bijzonder indringend. Want ja, iedereen die luistert moet maar eens even terugspoelen, zou ik zeggen. Wat het betekent dat je 7 keer 24 uur erop bedacht moet zijn dat er iets kan gaan gebeuren vanwege je buur.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen heel erg voor degene die met het gedrag zit, hè, maar ook wat het betekent voor de omgeving. Dus er ontstaat een spanning in een buurt waar als je er zou komen en je zou er langs fietsen, waar je niks aan zou merken. Waar je kan het niet zien.
Je ziet het niet. Nee,
je kan het niet zien, tenzij je toevallig langskomt en er gebeurt wat. Dus een zeer indringend. Dat is ook het dilemma wat bijvoorbeeld de politie ervaart, want mevrouw voorkomen gelijk. Waar ga je met je melding heen? Er is niet een meldpunt geestelijke gezondheidszorg. Dat is ook niet het eerste waar je aan denkt, denk als burger. Je ervaart overlast. Tot en met misschien zelfs geweldsdreiging toe. Dus je belt de politie. En de politie is deels ook onmachtig, want dat zijn geen zorgverleners.
Nee.
Toch is het wel belangrijk dat er wel gemeld wordt, zeg ik erbij. Want het geeft de politie wel de kans om daar waar het kan zorg te gaan schakelen. En wat ik ook herken is het dilemma van ik krijg heel vaak dan een vraag van iemand in de buurt van ja, oké, we hebben bij de politie gemeld en problemen met de aandacht. Maar wat gebeurt er nu?
Ja.
En dan lopen we inderdaad ook echt wel stuk. Ja, ik noem het echt zoals ik het voel. Hoewel ik alle privacywetgeving in dit land uiteraard respecteer. Maar we lopen echt stuk op privacy dan.
Ja.
Want ik mag dan eigenlijk niet eens vertellen aan zijn buurtgenoot dat er hulpverlening is. Dus zelfs pure, hele neutrale feit, hulpverlening. Nou zeg ik heel iets ondeugends, dat doe ik dan toch maar soms.
Precies.
Ik zeg niet wat er precies is, maar ik zeg wel, hey, we zijn er wel mee bezig. Ik kan u helaas niet, beste burger, precies vertellen wat er gebeurt. Maar ik snap dat heel erg goed. Omdat mensen kunnen best wel veel hebben van elkaar.
Ja.
Maar als je niet weet waar het naartoe gaat, hè, wat het perspectief is in jouw buurt, wat gaat er nu dan gebeuren met die overlast? Wat doen jullie eraan? Dan blijf je met een knagend gevoel zitten. Ja. Ik kan me dat goed voorstellen. Dus daar moeten we eigenlijk, vind ik, ook met alle waarborgen die zijn, daar zouden we wel wat meer flexibiliteiten moeten hebben. Ja. Dat je vanuit overheid, gemeente, politie, zorgpartijen, nou, wie er ook bij betrokken is, daar wat mee kan, wat toch wat flexibeler mee omgaan. Je wat meer informatie kan delen.
Want daar zitten de regels nu soms in de weg. Nou,
ja,
u zit daar soms wat rek in. Nou, dat is eigenlijk een oproep aan dat die regels wat versoepelen daarin. Maar als ik hem toch heel even nu naar het hier en nu, want die regels hebben we niet van vandaag op morgen veranderd.
Nee, zeker niet.
Wat kunnen overheid en instanties in dit soort gevallen op dit moment nu dan wel doen?
Kijk, wij kunnen helpen. Hè. We hebben mensen in de buurt. Het kan de wijkagent zijn. Het kan ook een opbouwwerker zijn of iemand anders. Wat kun je doen om het leven toch wat aangenamer weer te maken?
We hebben het over wat de overheid hierin kan doen. Maar wat kan de zorg doen?
Ja, hele goede vraag. Kijk, je kunt in Nederland verplicht worden om ofwel in een kliniek worden opgenomen of verplicht medicatie te krijgen. Maar daar zitten natuurlijk ook stappen voor. Hè. Je kan niet zomaar iemand verplichten om medicijnen te slikken. Nee. Ik bedoel, je gaat over je eigen lichaam. Dus de zorg zit soms ook wel wat met de handen in het haar. Maar er zijn wel stappen op. Er zijn ook wel voorbeelden te noemen, die halen nooit het nieuws, waarin we wel kunnen ingrijpen doordat we iemand tijdelijk of voor langere duur laten opnemen of verplicht laten begeleiden. Hier wreekt zich trouwens wel die extramuralisering. Want dat is natuurlijk iemand verzorgen, zorgen dat hij die medicijnen op tijd neemt, is natuurlijk wel makkelijker als je 7 keer 24 uur een oog in het zeil kan houden. En dat is natuurlijk, vraag ik ook respect voor alle zorgmensen, niet te doen als iemand in een woonwijk woont. Je kunt niet verwachten dat daar elk moment van de dag een zorgverlener langs komt. Maar het gebeurt wel en daar zijn ook wel goede voorbeelden aan hoe we dat aanpakken. Alleen het helpt bij hele ernstige gevallen, is dat denk ik onvoldoende. En vooral die scheidslijnen. Als mensen een gedragsproblematiek hebben en een psychiatrische stoornis, dan zie je ook dat het systeem, de wet gaat uit van twee hele verschillende behandelingen. En er zijn ook verschillende instanties bij benoemd. Dus die moeten dan wel heel erg goed de samenwerking vinden. Dat is natuurlijk niet altijd geregeld.
Ja, er zijn heel wat stappen dus eigenlijk die te zetten zijn, zowel door overheid als zorg. Maar als dat allemaal niet helpt, wat zijn dan nog de mogelijkheden?
Ja, kijk, in het uiterste geval, als echt niets helpt, hè, als de buurt het heeft geprobeerd, lukt niet. Als buurtbemiddeling ook niet heeft geholpen. Als activiteiten die ingezet zijn, het aanbieden van zorg ook niet helpt. Ja, in het uiterste geval kan ik als burgemeester ook iemand uit huis laten zetten voor kortere of langere tijd. Maar dat is wel het allerlaatste. Want wonen is een grondrecht. Ja. En wat ik al eerder aangaf, waar gaan mensen dan heen? Hè?
Ja, dat is eigenlijk een verplaatsing van de overlast. Dan.
Kijk, het probleem is soms dat de overlast heel groot is, maar bijvoorbeeld de psychische problematiek, die is er, maar die is niet zo heftig dat je iemand naar een kliniek laat brengen. Die kliniek zal zeggen, ja, kijk, wij zijn hier niet om de veiligheid en de overlast van de samenleving op te pakken. Wij zijn er om hier mensen te verzorgen met bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis. En soms is die niet zo heftig, maar is een andere, een gedragsproblematiek is meer het probleem. Maar ja, daar gaat dan weer die GGZ-instelling niet over. Maar je kunt dus mensen uit huis laten plaatsen. Er is zelfs een wet die het mogelijk maakt, hè, dat ik op basis van een psychiater, die komt dan langs, hè, dat is een crisisdienst, en die beoordeelt van, ja, het is nu zo acuut, nu moet iemand echt naar een kliniek toe om daar een oordeel te krijgen, en dan buigt dan een paar dagen later een rechter zich over om te bepalen, Oké, is het terecht dat die persoon acuut uit huis is gehaald en moeten we dat verlengen of niet? Om je beeld te geven, dat gebeurt in Nijmegen 2-3 keer per week. Minstens tot ik zo'n bevel, klinkt wat stoer, maar in ieder geval zo'n besluit
klinkt neem. Zwaar in ieder geval.
Dat is best zwaar. Ja, nee, dat is zwaar. Dat moet je na al die jaren, ik ben al heel wat jaren burgemeester, maar dat moet je niet onderschatten. Want dan zeg je eigenlijk, iemand is geen boef, hè, dat is geen crimineel. En toch wil ik dat hij opgepakt wordt en naar een kliniek wordt gebracht om daar te verblijven. Dat is natuurlijk best een heftige stap. Overigens, ervaring leert ook wel dat heel veel mensen, denk ook aan familie, hè, niet alleen buurtgenoten, maar familie en zo, heel blij zijn dat dat gebeurt. Dus het is best een zware maatregel. Maar doorgaans is het ook wel een maatregel die echt goed verdedigbaar en ook gedragen wordt. En ook door rechters wordt goedgekeurd.
Ja. Nou, helder. Dat zijn de nodige dingen die overheid, instanties, zorg kunnen doen. Nou, mevrouw, u heeft zich inmiddels ook verder in het onderwerp verdiept. Daar wil ik zo meteen met u ook even over doorpraten. Maar eerst gaan we naar iets anders. Ja, want een burgemeesterspodcast is geen burgemeesterspodcast zonder een persoonlijke touch. Wat misschien niet iedereen in de stad weet, is dat burgemeester Bruls een groot muziekliefhebber is. Elke aflevering kiest hij muziek die past bij het onderwerp. Nou, dat hebben we weer gevraagd. En ik ben dan bij zo'n complex onderwerp als dit wel benieuwd. Wat heeft u gekozen?
Ja, dat is best wel lastig, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel liedjes waarin het woord crazy of gek voorkomt. Maar dat vind ik eerlijk gezegd niet gepast. Want daar
doet
gaat
geen
het,
recht aan.
Dat doet geen recht aan personen. Dat doet geen recht aan de gevolgde omgeving. Dus ik heb gekozen voor een nummer van Mike Oldfield, de gitarist. Met zang van Roger Chapman. En dat heet Shadow on the Wall.
Laten we gaan luisteren.
Laten we dat doen.
Van waar dit nummer?
Nou, het nummer gaat eigenlijk meer over een neurotische man die zich niet goed behandeld voelt door zijn geliefde. Maar ik vind het qua sfeer wel passen bij het thema. Het heeft een nummer. Ik vind het sterk gemaakt. Die gitaren zo daar zo gelijk mee gaan roffelen en zo. Maar die beklemming die ervan uitgaat, die vind ik wel passen bij het thema. Dus de beklemming voor mensen met een stoornis. Mm-hmm. Maar ook de beklemming die een buurt kan voelen als je in een situatie zit die bijna onoplosbaar soms lijkt.
We zitten nog steeds aan tafel met onze gast. En ik zei het al, mevrouw, u heeft zich inmiddels ook verder in het onderwerp verdiept. Door de situatie waarin u zit, u en uw wijk. Hoe kijkt u naar de hulp voor dit soort personen?
Nou, wat ik in ieder geval geconstateerd heb, is dat het vrij ingewikkeld is. Mm-hmm. Juist vanwege de diversiteit van de problematiek, daar begint het natuurlijk al mee. Maar in de kern gaat het natuurlijk er ook om dat mensen die geen gevaar vormen voor zichzelf of voor de omgeving, die hoeven eigenlijk nergens aan mee te werken, omdat er dus een vrijwilligheid geldt om hulp te accepteren, om je te laten helpen.
Ja, je moet zelf hulp willen.
Ja. Je moet zelf hulp willen. Ja. Daar kan een buurt natuurlijk ook niks mee. Ik bedoel, als iemand zelf dat niet wil, om welke reden dan ook, dan houdt het daar natuurlijk al op. Ja. Daarbij wil ik noemen dat omwonenden eigenlijk onvrijwillig blootgesteld worden aan zo'n overlast. En dat maakt natuurlijk dat het voor omwonenden onveilig en ongezond gaat voelen. En het kan van kwaad tot erger worden als er gewoon geen hulpverlening aan boord is.
Ja, dus eigenlijk die wederkerigheid, die gaat hier eigenlijk spaak, zegt
die,
u.
Die heb je inderdaad voor nodig. Kijk, als ik terugga naar de kern van het nobele gedachtegoed van de extramuralisering, zoals die jaren geleden is ingezet, mm-hmm, draag ik helemaal. Ja. Want ik denk dat dat een prima omgeving is. Maar wat denk ik niet de kern van de extramuralisering was, dat dat ten koste gaat van de omwonenden die daardoor in een onveilige en ongezonde omgeving terechtkomen.
Precies, ja.
Dus ik heb ook geconstateerd dat er geen wettelijk vangnet is, of in ieder geval onvoldoende wettelijk vangnet is, om omwonenden daarvoor te kunnen beschermen.
Ja. En daar wilt u eigenlijk een verandering in zien. Dus dat die vrijwilligheid wordt ingekaderd.
Dat zou inderdaad wettelijk zou dat ingekaderd moeten worden. Mm-hmm. Kijk, als iemand bij herhaling, als de hulpverlening er niet in slaagt om iemand te helpen. Of iemand die wil geen hulp en gaat dan toch overlast creëren. Dan vind ik wel dat je de omwonenden moet gaan beschermen vanuit preventief oogpunt. Omdat anders de omwonenden straks de nieuwe patiënten gaan worden. En dan krijgen we nog een veel groter probleem.
Ja, precies. Meneer Bruls, kunt u meegaan in het standpunt van mevrouw?
Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk, als ik het op me laat inwerken, je zou eigenlijk bij vrijwillige behandeling de stok achter de deur moeten hebben van, hey, weeg ook mee wat het doet met een buurt als die vrijwilligheid, bijvoorbeeld het niet nemen van medicijnen, dat is vaak, die hoor ik vaak, dan moet er ook iets gebeuren. Hè? Dus mensen zijn wel thuis, maar moeten medicijnen nemen, hebben gezegd, dat ga ik doen en zo. En dat loopt dan weg. Hè? Dat gaan ze dan niet doen. Dus ik ben het daar zeer mee eens. Kijk, er moeten sowieso wat dingen, vind ik, veranderen in de wetgeving. We moeten echt nadenken over extramuralisering als fenomeen. Hoe ver gaat het door? Maar mevrouw zei terecht, excommunisering is goed voor de mensen die het zou betreffen. Maar hey, hebben we daar wel in meegewogen wat het voor een omgeving doet? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mm-hmm. Dat onderscheid tussen gedragsstoornis en psychiatrische stoornis, die op zich klinisch vanuit behandeling te begrijpen is. Maar als je het meemaakt qua overlast en gedoe, ook de mensen zelf die het treft, is het vaak onvruchtbaar. Hè? Omdat je dan verschillende instituten hebt, verschillende zorgverleners die mee bezig zijn. Maar we kunnen er ook niet op wachten. Want wetgeving vraagt zorgvuldigheid. Dat kost een behoorlijke tijd. Dus waar ik met de wethouder zorg samen met de GGZ-instelling hier mee bezig ben, is om te kijken, kunnen we ook een tussenvorm van opvang realiseren, mm-hmm, die tussen het hele zware middel van in een kliniek worden opgenomen, in een GGZ-kliniek, en gewoon mensen op vrijwillige basis in een wijk laten wonen waar het dus niet functioneert. Kunnen we ook woonvormen, opvang maken, waar mensen kunnen verblijven, samen ook met anderen, maar waar je wel dat 7 keer 24 uur dat oogje in het zeil, dus niet hetzelfde dat je op een afdeling zit, hè, waar je als patiënt wordt behandeld, maar waar wel dat oogje in het zeil kan plaatsvinden, wat je niet kunt verwachten dat een reguliere woonbuurt permanent gaan doen. Nee. Je mag niet verwachten van mensen in buurt dat die 7 keer 24 uur die zorg gaan overnemen. Nou, die tussenvorm, daar kunnen we wel aan werken. Daar hebben we ook geen wetsverandering voor nodig. Dus nou, ik hoop dat dat gaat lukken.
Ja, en hoe ziet u dat voor zich? Want dat gaat in tegen die extramuralisering. Is dat dan?
Je hebt dan medewerking van een heleboel instanties nodig. Maar het helpt natuurlijk wel. Je moet dan gewoon een voorziening hebben. Dus een huis, een gebouw, hè, waar mensen kunnen wonen, slapen, noem het maar op. En natuurlijk, iedereen moet de neus dezelfde kant op hebben. Dan moeten er ook goede adviezen liggen van politie en ook zorgverleners die zeggen van, ja, ook al is deze man of vrouw te licht, hè, qua casuïstiek, om het zo maar uitdrukken, om in een kliniek te worden opgenomen, een verplichte opname op die manier niet. Maar het is wel verstandig dat iemand hier bijvoorbeeld in een begeleid wonen of in een toezichtsvorm zit. Ik denk dat een heleboel mensen, ook mensen die het treft, hè, die dus gewoon de stoornis hebben, waar die ook vandaan komt, hoe zwaar die is, dat die daarmee ook geholpen zijn. Want niemand vindt dit uiteindelijk leuk. Ik bedoel, in zoverre je kunt contact hebben met iemand die een stoornis heeft. Ik heb niet de indruk dat die het leuk vinden als er overlast en gedoe van komt, omdat zij ergens wonen. Ja. Dus ik denk dat we ook die mensen daarmee gewoon een plezier zelf doen.
Ja. Mevrouw, hoe luistert u naar dit idee om mensen tijdelijk op een andere plek op te vangen?
Nou, ik denk uiteindelijk dat zeker een heel goed idee is. Met name wat ik u hoor zeggen, dat je dan ook beter toezicht hebt op iemand. De hulpverlening zou wat mij betreft breder moeten kijken. En in dit geval ook meer zou moeten kijken naar de leefomgeving. Omdat juist de omwonenden 24/7 zien en horen wat er gebeurt. En op het moment dat iemand in een thuissituatie wordt begeleid, de hulpverlener ziet alleen maar een fragment van de film die wij eigenlijk 24 uur zien.
Ja.
En dan kun je ook alleen maar gefragmenteerd begeleiden of behandelen. En doe je misschien ook wel niet de juiste dingen.
Ja.
Dus zo'n tussenvorm en dan niet meteen de zwaarste maatregel. Ja, dat zou ik een hele mooie oplossing vinden, zeker. Ja. En ook misschien als aanvulling nog de persoon zelf beschermen. Want je ziet dus ook dat op een gegeven ogenblik een buurt de handen ervan aftrekt.
Mm-hmm.
Iemand die raakt geïsoleerd in de buurt. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Dat wil niemand. De buurt wil dat ook niet. Maar dat is wel zoals het dan gaat werken. En daar zitten ook weer risico's aan vast. Dat dan misschien contacten komen met mensen die helemaal niet goed zijn voor zo'n persoon, omdat die verlegen zitten op een praatje, et cetera.
Ja.
Personen die het niet goed met iemand voor hebben. En dan eigenlijk nog meer problemen gaan ontstaan voor de persoon zelf.
Ja.
Maar ook voor de buurt die misschien daardoor onveiliger wordt.
Precies. Ja.
Dus ik denk dat de persoon zelf zeker hier ook in beschermd moet worden.
Ja.
Ja.
Iemand die niet de handen ervan aftrekt, dat bent u. U bent daar heel betrokken bij dit onderwerp. Wat maakt dat u niet opgeeft? Want ik kan me voorstellen dat u er ook wel eens moedeloos van wordt.
Zeker. Ik kom natuurlijk op voor mezelf, mijn eigen gezondheid. Hè, dat heb ik straks al gezegd. Maar ik zie ook dat dit probleem inmiddels in heel Nederland in heel veel gemeenten speelt. En dit is echt een groot probleem aan het worden.
Ja.
En juist ook vanwege mijn professionele achtergrond denk ik dat we moeten sturen op preventie en te zorgen dat gezonde mensen hier niet ziek van worden.
Ja.
Met alle consequenties die dat weer heeft. Dus er moet een betere balans gezocht worden. En het gedachtegoed van de extramuralisering, die moet opnieuw in zijn fundamenten gezet worden...
Ja,
zeg maar.
Ja. Dus ik hoor eigenlijk een groter doel bij u. Zowel
zeker
uw persoonlijke situatie waar u voor opkomt, maar ook als dit probleem breder aan de kaart stellen. En daar aandacht voor vragen, zodat er veranderingen komen.
Nou ja, kijk, wat ik ook nog wel gezegd wil hebben is, ik ben natuurlijk heel blij met de erkenning die het nu krijgt, dat de problematiek voor omwonenden serieus genomen wordt. Ten eerste door onze gemeente, hè, waar ik zelf natuurlijk ook inwoner van ben, maar ook landelijk krijgt het steeds meer aandacht. Wat het in het begin nog wel eens was dat als je dan ergens aanklopte, dat er het beeld was van, oh, dat is een burenruzie en ja, dat moet je maar zelf oplossen. Zeer onterecht, wat mij betreft. Want hier hebben we te maken met een groot maatschappelijk probleem. En dat vraagt echt een andere aanpak. Ja. Ik gun niemand zo'n situatie. Niet iemand die zo in de problemen zit, nee. Maar ook niemand die in zo'n woonsituatie zit. Nee. En daar wil ik me wel hard voor maken. Ja.
Nou, veel bevlogenheid om iets te doen aan dit probleem. Nou ja, dit was ook een stap om in deze podcast daaraan bij te dragen. Ik wil u nogmaals heel hartelijk danken dat u ook de moed heeft getoond om hier bij dit gesprek aanwezig te zijn. En als ik dan tot slot toch even naar u weer ga, meneer Bruls. We hebben een aantal oplossingen verkend. Dingen die op de lange termijn, waar de wet misschien voor veranderd zou worden. Dingen op de korte termijn. Er is veel besproken, maar wat zou u nou, de inwoner van Nijmegen die nu luistert, wat zou u die op dit thema nou willen meegeven tot slot?
Nou, heel direct van als je iets meemaakt, blijf het toch aangeven. Of dan bij politie of bij gemeente of bieden, blijf dat doen. En ik hou er ook erg over van, we moeten de beweging maken dat we mensen niet alleen maar als individuen zien. Of ze nou gezond, ongezond of hoe je het ook wil omschrijven. Onbegrepen gedrag vertonen of welbegrepen gedrag. Dat is een discussie op zich. Maar laten we ook kijken naar het belang van de samenleving. En dat is ook een pleidooi wat onze gast vandaag eigenlijk houdt. Hè. Dus kijk niet alleen naar individuele afweging, maar ook naar het belang van de samenleving. En of nou precies dan die zorgverlener moet doen, dat is natuurlijk best lastig. Hè. Maar daarvoor hebben we wel andere mensen. We hebben gemeentelijke mensen, we hebben wijkagenten. We hebben mensen die bijvoorbeeld namens welzijnswerk actief zijn. Die brede afweging mag een rol spelen. En dat moet ook een rol spelen bijvoorbeeld ook in rechtszaken. Maar dat is een debat op zich. Want als je namelijk alles alleen maar vanuit een individueel belang bekijkt, dan kom je in situaties terecht zoals nu, dat er misschien wel oplossingen zijn, maar we die toch niet kunnen doen, omdat we vanwege privacy we niet mogen ingrijpen. Dat is denk ik eigenlijk de rode draad in al die analyses en de oplossingen die we gaan bedenken.
Nou, laten we hopen dat we met deze podcast daar een bijdrage aan hebben mogen leveren aan die oplossing. Mevrouw, nogmaals dank dat u te gast was.
Dank u wel.
En dan gaan we naar het einde van deze podcast. Ja, want daarmee zijn we alweer aan het einde van deze tweede Groeipijnen van Nijmegen. Meneer Bruls, u zei het aan het einde van de eerste aflevering al. Zo'n groeiende stad als Nijmegen, die kent best wat groeipijnen. Over welke gaan we het de volgende keer hebben?
Ja, de volgende gaan we het hebben over city marketing als groeifactor. En daar komt Jean Scheurs, de directielid van NXP Semiconductors. Een man met heel veel ervaring van het bedrijf, ons grootste bedrijf van de stad. En nou, dan gaan we het hebben over van wat kun je doen om je stad te promoten, neer te zetten. Helpt dat? En wat betekent dat voor een stad die groeit?
Dat is een hele andere draai. Is een keer een geen groeipijn, maar meer een groeimogelijkheid.
Ja, kijk, groeipijnen klinken heel negatief, maar die kunnen ook wel voortkomen uit iets heel positiefs. Hè. Ik bedoel, dat mensen graag naar je stad willen komen, is op zich positief. Maar er zitten dus heel veel kanten aan samenleven met steeds meer mensen op dezelfde vierkante meter.
Nou, gaan we de volgende keer over in gesprek. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende Groeipijnen van Nijmegen.